Les 5 van deze serie. God schiep de mens. De vorige keer zagen we dat God de hemel en de aarde schiep. Hij schiep licht, land, de oceanen, planten, bomen en bloemen, de zon, maan en sterren en alle dieren. God deed dit niet voor zichzelf, want hij heeft niets nodig. Maar waarom schiep God dan dit alles? God deed het omdat hij liefhebbend en zorgzaam is. God had met liefde en zorg alles volkomen geschapen ter voorbereiding op zijn uiteindelijke schepping, de mens. In Jesaja 45, vers 18 staat dit. Want zo zegt de Heer, die de hemelen heeft geschapen. Hij is God, die de aarde heeft gevormd en toebereid. Hij heeft haar niet als een woestenij geschapen, opdat zij bewoond zou zijn. Ik ben de Heer en er bestaat geen andere God. Alles wat de mens nodig had, was er. Deze voorbereiding die God maakte kan vergeleken worden met de geboorte van een baby. Als een echtpaar een baby verwacht, wordt alles in gereedheid gebracht. Een kinderkamer wordt ingericht, kleertjes worden aangeschaft, een wandelwagen enzovoorts. En zo had God alles klaargemaakt voor de mens. De schepping draaide allemaal om de mens die hij zou maken. Het thema wat we hier naar voren zien komen is: God is liefdevol en genadig. Genadig betekent iets goeds geven wat iemand niet heeft verdiend of voor heeft gewerkt. In Genesis 1, vers 26 staat over de schepping van de mens het volgende. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. Tegen wie sprak God toen hij zei, laten wij mensen maken naar ons beeld? God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest waren samen aan het spreken. Ze waren hun plan aan het bespreken om de mens naar het beeld en gelijkenis van God te scheppen. God is soeverein. En dit betekent dat hij zelf bepaalt wat hij wil doen en hoe. God besliste hoe hij de mens zou maken. Hij vroeg niemand om raad. Zie ook Openbaring 4, vers 11. Daar staat dit. Heer, onze God, u bent alle lof, eer en macht waard, omdat u alles gemaakt hebt. Alles is ontstaan en gemaakt, omdat u het wilde. Het thema wat we hier naar voren zien komen is, God is soeverein. De mens was het belangrijkste van Gods schepping. De mens werd naar Gods beeld en gelijkenis geschapen. Hij zou de kroon van Gods schepping zijn. God schiep de mens naar zijn beeld, zodat de mens God kan kennen, met hem zou kunnen communiceren en hechte vriendschap met hem zou hebben. Dit zou je ook kunnen lezen in Psalm 95, vers 6 en 7. En God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis, zodat de mens een vertegenwoordiger van God op aarde zou zijn en God zichtbaar zou worden door hem heen naar andere mensen toe, zodat anderen zouden zien hoe God is en hem daarom prijzen. Dit zou je ook kunnen lezen in Matteüs 5, vers 16. Wat betekent het dat de mens naar Gods beeld en gelijkenis werd geschapen? We weten dat het niet op ons lichaam duidt, want God is geest. God heeft geen lichaam van vlees en beenderen. Dit zouden we kunnen lezen in Johannes 4, vers 24. Toen God zei, ons beeld, in Genesis 1, vers 26, sprak God over datgene wat niet gezien kan worden. De Bijbel noemt dit onze ziel. God maakte de mens op zo'n manier dat hij gedachten, emoties en een wil zou hebben en dit alles naar het beeld en gelijkenis van hem. Laten we deze drie begrippen van de ziel eens beter bekijken. Nummer 1. De gedachten van een mens, zijn verstand. Omdat God verstand heeft, maakte hij de mensen ook met verstand. Het doel hiervan is dat de mens de mogelijkheid heeft om God te kennen, zodat de mens zou kunnen denken zoals God en zou kunnen redeneren zoals God. God wilde communicatie met de mens. God wilde de mens voorzien van een uitrusting om Gods werk op aarde te doen. Even tussendoor, dieren hebben ook gedachten, maar anders dan wij. Ze kunnen niet praten, ze kunnen niet redeneren zoals wij. God gaf de mens verstand om te kunnen denken en redeneren zoals God. Het volgende begrip van de ziel, nummer 2. De emoties van een mens zijn gevoel. Emoties zijn goed als ze niet de overhand hebben. De Bijbel laat ons zien dat God ook emoties heeft. Hij is meelevend, liefdevol, maar kan ook boos zijn. Omdat God emoties heeft, heeft hij ook de mens met emoties geschapen. Het is net als met ouders. Als ouders heb je je kinderen lief, maar je wilt ook graag dat je kinderen jou lief hebben. Zo is het ook met God. Hij wil graag dat we hem ook lief hebben en zijn liefde weer delen met andere mensen om ons heen. Het derde begrip van de ziel. De wil van een mens. Zijn mogelijkheid om een keuze te maken. God heeft ook een wil en besloot de mens ook een wil te geven, zodat de mens zelf kan beslissen. God maakte de mens zodat de mens kon kiezen om God lief te hebben en hem te gehoorzamen. God gaf de mens een unieke rol in zijn schepping. De mens moest Gods vertegenwoordiger op aarde zijn. De mens moest op de dingen die God gemaakt had passen en de leider zijn over de dieren. Wanneer je 's morgens opstaat, beslis je welke kleren je gaat aantrekken. Daarna beslis je wat je gaat eten en waar je naartoe gaat. Maar dan maak je ook de beslissing dat je met de auto gaat. Of neem je de fiets? Hebben onze kleren iets te bepalen over wat wij zullen dragen? Kan ons voedsel ons vertellen wanneer het opgegeten wil worden? En bepaalt de auto waar hij vandaag heen wil? Nee, jij zelf bent degene die keuzes maakt over allerlei zaken in het leven. In Genesis 1, vers 26 tot en met 31 staat over de schepping van de mens het volgende. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En God zei, zie, ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn. Dat zal u tot voedsel dienen. Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt, waarin leven is, heb ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. God schiep eerst de man en daarna op dezelfde dag de vrouw. We gaan nu eerst de schepping van de man bekijken. God noemde de man Adam, wat mens betekent. In Genesis 2, vers 7 staat het volgende. Toen vormde de Heer God het lichaam van de mens uit stof van de aarde en blies hem de levensadem in. Zo werd de mens een levend wezen. Nadat God ieder lichaamsdeel gemaakt had, had de mens nog geen leven. Het gedeelte van de mens dat naar Gods beeld zou zijn, leefde nog niet in zijn lichaam. Pas nadat de God de levensadem in zijn lichaam blies, werd de mens een levend persoon die God kon kennen, gehoorzamen en liefhebben. God blies een deel van zichzelf in de mens. Dit deed hij niet met de rest van zijn schepping. De mens is uniek, speciaal en heel kostbaar voor God. God legde zijn natuur, zijn leven in de mens. De mens kreeg een geest. Alleen God kon Adam leven geven. Handelingen 17, vers 25 zegt het volgende. Hij geeft ons leven en adem en alles wat wij nodig hebben. Niets van wat God heeft gemaakt heeft de mogelijkheid om zelf leven te geven. Het leven komt van God. Alles is dus afhankelijk van God. Toen God in de neusgaten van de mens blies, was de mens onmiddellijk levend. De mens was gezond en sterk. De mens ademde. Er was geen ziekte en dood. Hier zien we het thema naar voren komen: God is almachtig. Adam werd van de stof van de aarde gemaakt en later werd zijn vrouw uit hem gemaakt en God vertelde hen dat ze kinderen moesten krijgen, zodat de gehele wereld door mensen bewoond zou worden. Adam is de voorouder van alle mensen. Alle mensen van alle culturen en volken komen van hem. Hij is de vader van het gehele menselijke ras. Handelingen 17, vers 26 beschrijft dit ook en zegt: Hij heeft alle volken laten voortkomen uit één mens, die door hem was gemaakt, en verspreidde hen over de aarde. In Genesis 1, vers 28 en 29 staat het volgende: En God zegende hen, en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En God zei: Zie, ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan de zaaddragende boomvruchten zijn. Dat zal u tot voedsel dienen. God stelde de mens als beheerder over de aarde en alles wat erop leeft. God had het recht om te beslissen wie hij als beheerder over de aarde zou stellen. Hij gaf de aarde niet aan zijn engelen en ook niet aan Satan en zijn demonen, maar aan de mens. In Psalm 24, vers 1 staat het volgende: De aarde is van de Heer en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. Daarom kon God de aarde geven aan wie hij wilde. In 1 Kronieken 29, vers 11 staat het volgende: Van u is al de macht, de glorie, de overwinning en de majesteit. Alles in de hemel en op aarde is van u, Heer. En dit is uw koninkrijk. Wij vereren u als degene die alles in handen heeft. Door de mens als beheerder over de aarde te stellen, gaf God de mens een groot vertrouwen, voorrecht en eer. Ook Psalm 8, vers 5 tot en met 9 beschrijft dit en zegt: Wat is dan de mens dat u zoveel om hem geeft? Wat is een mensenkind dat u zich om hem bekommert? En u hebt hem een plaats vlak onder uzelf gegeven. U hebt hem gekroond met heerlijkheid en eer. U hebt hem zelfs het beheer gegeven over alles wat u hebt gemaakt. Alles staat onder zijn gezag. Alle schapen en runderen en andere dieren in het veld, de vogels in de lucht en de vissen en andere wezens in de zee. Een voorbeeld. Denk aan een rijke man die veel eigendommen en bedrijven had. Hij had maar één zoon en hield veel van hem. Er kwam een dag dat hij de beslissing nam om zijn bezittingen aan zijn zoon over te dragen. De vader wist dat de zoon zijn leiding nodig had om deze grote verantwoordelijkheid aan te kunnen. En hij deed dat maar al te graag. Hij wilde de eigendommen en bedrijven aan zijn zoon toevertrouwen en hem inwijden in zijn nieuwe taak. Zo was het ook met God. God was erg blij met de eerste mens die hij maakte en wilde hem vertellen wat hij moest doen als Gods vertegenwoordiger op aarde. Omdat God volkomen en goed is, was alles wat hij maakte goed en prachtig. In het begin was er geen dier die de mens kwaad deed. Geen mens of dier moesten doden om aan eten te komen. In Genesis 1, vers 31 staat het volgende: En God zag alles wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Hoeveel dagen zegt God dat het duurde dat hij alles schiep? Maar 6 dagen. Vergelijk dat eens met hoe lang mensen bezig zijn om een huis te bouwen. En kijk naar wat God allemaal in 6 dagen schiep. Als je bent gaan realiseren dat God veel groter is als wij mensen, dan begrijp je dat dit alleen allemaal bij hem mogelijk is. God was na 6 dagen klaar met alles wat hij gemaakt had, dus rustte hij op de 7e dag. God rustte niet omdat hij uitgeput was, maar omdat hij klaar was. God was klaar en niets kon er meer aan worden toegevoegd. Hij was zeer tevreden over alles wat hij had gemaakt. Het volgende wat we in de Bijbel lezen is dat God Adam in Eden plaatste, het paradijs, een prachtige tuin, of ook wel hof genoemd. God deed dit omdat hij veel van Adam hield. Daarom maakte hij die prachtige tuin speciaal voor Adam. In die tuin zette God alle groenten en fruitbomen die Adam nodig had om blij, sterk en gezond te zijn. Genesis 2, vers 8 vertelt ons dit. Hij, God, plaatste de mens daarin. Toen God klaar was met de tuin, nam hij Adam en plaatste hem daar. Het is belangrijk om te beseffen dat God niet aan Adam vroeg of hij daar wilde wonen. God besloot dit. Waarom kon God dit doen? Omdat God de schepper van de mens was en kon beslissen wat hij met de mens wilde doen. God wist wat het beste was voor de mens en hij bedacht iets heel goeds voor de mens. Het thema wat we hier naar voren zien komen is: God is soeverein. Hij staat boven alles en bepaalt zelf wat hij wil doen en hoe. God vertelde Adam om voor de tuin te zorgen, maar Adam hoefde niet hard te werken, omdat alles volmaakt was. Er was geen onkruid en er waren geen vervelende insecten. Het is moeilijk voor ons om ons voor te stellen hoe alles in de tuin was. Het is vandaag zo anders in de wereld. In Genesis 2, vers 9 staat het volgende. In de hof plantte hij, God, prachtige fruitbomen. Midden in de hof plaatste hij de boom van het leven en de boom van de kennis van goed en kwaad. Even verderop in Genesis 2, vers 16 en 17 staat verder over deze bomen beschreven. Maar hij waarschuwde de mens. Je mag van alle bomen in de hof eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Want als je daarvan eet, zul je zeker sterven. God plantte twee heel belangrijke bomen in het midden van de tuin. De boom van het leven en de boom van kennis van goed en kwaad. God gaf Adam duidelijke instructies. God liet niet Adam beslissen wat goed en niet goed was toen hij hem in de tuin plaatste. God vertelde Adam wat hij niet moest doen, anders zou hij sterven. God gaf duidelijke instructies en een liefdevolle waarschuwing. En hij doet dat nog steeds. God is dezelfde vandaag. Hij laat het niet aan ons over om te beslissen wat goed en kwaad is. God heeft ons zijn woord, de Bijbel, gegeven, zodat we kunnen weten wat het beste voor ons is. Hier zien we het thema naar voren komen: God communiceert met de mens. Terug naar Genesis 2, vers 16 en 17. God plantte heel veel bomen in de tuin en slechts van één van deze bomen mocht Adam niet eten. God wist wat het beste was voor Adam. God besliste wat goed voor hem was. Het is belangrijk om te beseffen dat Adam op dat moment niet wist wat kwaad was. Waarom wist Adam dat niet? Omdat alles wat God hem gegeven had, goed was. Adam kon dus kiezen om wel of niet God te vertrouwen op zijn woord, hem lief te hebben en te gehoorzamen. En Adam wist dat Gods keuze het beste was. Hij kon van de boom van het leven eten en altijd leven. Maar als Adam God ongehoorzaam zou zijn en van de verboden boom zou eten, zou hij dat doen omdat hij de beslissing genomen had om van God onafhankelijk te willen zijn en op die manier de vertrouwensband verbreken. Als hij zou eten van die boom, zou hij niet alleen weten wat goed is, maar ook wat kwaad is. Het resultaat van zijn ongehoorzaamheid zou de dood zijn, een scheiding van God, zijn levensbron. God waarschuwde Adam en Genesis 2 vers 17 vertelt dat wanneer hij van de vrucht van deze boom zou eten, dat hij dan zou sterven. Wat bedoelde God toen hij Adam vertelde dat hij zou sterven? Het betekent drie dingen. Het eerste, scheiding van God, de dood van een relatie. Adam zou gescheiden worden van God. Dit kun je vergelijken met de gevolgen van de opstand van Satan. Toen hij en zijn volgelingen in opstand kwamen tegen God, werden zij ook van God gescheiden. God waarschuwde Adam dat als hij aan God ongehoorzaam zou zijn, dat hij dan niet langer Gods vriend zou zijn. De onderlinge relatie op basis van liefde en vertrouwen zou sterven. Adam zou een vijand van God worden, net als Satan. Adam zou gescheiden worden van Gods liefde. Adam zou geestelijk sterven. Jesaja 59 vers 2 spreekt hiervan en het zegt: maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God. Wat betekent dit sterven nog meer? Ten tweede, scheiding van het lichaam, de dood van het lichaam. Dit klinkt een beetje ingewikkeld, scheiding van het lichaam, maar het betekent niets anders dan de lichamelijke dood. God bedoelde niet dat Adam op dezelfde dag dat hij de vrucht zou eten, lichamelijk zou sterven. Hij zou niet ter plekke dood neervallen, maar op die dag zou hij van God gescheiden worden. En God is de bron van het leven. En daarom zou hij vanzelf ook lichamelijk sterven. Dit kun je vergelijken met een tak van een boom. Wanneer je een tak van een boom breekt, sterft de tak niet gelijk. Uiterlijk verandert er niet veel aan de tak. De blaadjes zien er nog groen en fris uit. Maar omdat de tak niet meer verbonden is met de boom, krijgt het niet meer wat het nodig heeft om te kunnen blijven leven. De tak zal uiteindelijk verdorren en als brandhout dienen. Omdat Adam van God gescheiden zou worden als hij ongehoorzaam zou zijn, zou hij gescheiden worden van de bron. Uiteindelijk zou Adams lichaam dus ook sterven, waarbij zijn ziel en geest zijn lichaam zouden verlaten. Ezechiël 18, vers 20 beschrijft het volgende: de mens die zondigt, die zal sterven. Wat betekent dit sterven nog meer? Ten derde, voor altijd in de poel van vuur. De dood van toekomstige vreugde die God voor Adam gepland had. Als Adam niet aan God gehoorzaam zou zijn, zou niet alleen zijn lichaam sterven, maar hij zou uiteindelijk ook naar de poel van vuur gaan. Dit is een Bijbelse term en wordt ook hel genoemd. Het is dezelfde plaats van straf die God voor Satan en zijn volgelingen gepland heeft. Als Adam ervoor koos om aan God ongehoorzaam te zijn, zou hij kiezen voor de straf voor Satan in plaats van voor de prachtige dingen die God voor hem had. De poel van vuur is blijvend. Er is dan geen weg tot uitredding. Niemand kan God ontvluchten. Adams straf zou voor altijd zijn. Samenvattend kunnen we stellen dat de straf voor de zonde of ongehoorzaamheid is: nummer 1, scheiding van God, geen relatie met God. 2, scheiding van het lichaam, ons lichaam zal sterven. En 3, scheiding van God voor altijd in de poel van vuur, de straf op de zonde. God is een soeverein alleenheerser. Hij kon Adam vertellen wat hij moest doen, want God had Adam gemaakt en Adam was van God. Deze logica kunnen we ook zien wanneer we iets zelf maken en dat dan als ons eigendom zien. God waarschuwde Adam van tevoren, omdat God hem lief had. God wilde een hechte vertrouwensband met Adam. God wist wat het beste was voor Adam. Maar hij weet nog steeds wat het beste is. Ook wij moeten naar hem luisteren, naar wat hij in zijn woord, de Bijbel, tot ons zegt.